In Openbaring 21, nee, 20 waren wij vorige keer. Bij de uiteenzetting over wat hier en ook alleen maar hier heet de 1000 jaren. Of onzijdig het millennium. Of hoe het maar genoemd mag worden. En het belangrijkste wat wij daarover lezen is dat de 1000 jaren de periode zijn waarin Satan zou zijn gebonden. Een periode in de toekomst, overigens. En inderdaad, er staat er een paar keer, dus er kan geen enkele onzekerheid over bestaan, eigenlijk. Maar ik heb hierop gewezen dat er heel wat onzekerheid bestaat over die 1000 jaren en of die al of niet letterlijk genomen moeten worden en wat het dan precies is of ongeveer is, want precies wil men het niet eens vragen. Maar dat koninkrijk, weet u wel. En ik heb u gewaarschuwd en gezegd, nou ja, wij zitten met een jargon dat constant de verkeerde indruk wekt, omdat wij spreken over een 1000-jarig rijk, terwijl de Bijbel dat nergens doet. En de 1000 jaren zijn ook niet de 1000 jaren van het Rijk van Christus of iets dergelijks. Hoezeer ook algemeen die indruk gewekt wordt. En misschien zijn er zelfs die dat geloven, hoewel dat zijn er waarschijnlijk veel minder. Maar het is slechts de 1000 jaren waarin Satan gebonden zou zijn, want wat betreft het Koninkrijk van Christus, dat zou geen einde nemen. Binnenkort is kerst, dan hoor je links en rechts allemaal dat soort teksten voorbij komen, waarin men ook niet gelooft. Maar ja, dat doet er nou niet toe. Een beetje cynisch allemaal, hè. Wij werden trouwens afgelopen week, of was het alweer vorige week? Vorige week. Op onze wenken bediend. Want ik heb hier een heel verhaal staan ophangen over dat men eigenlijk helemaal niet gelooft in zo'n koninkrijk. En dat men het zoveel mogelijk wegredeneert. En het identificeert, hetzij het woord koninkrijk, identificeert met onze eigen tijd. Maar dan is het een vaag hemels koninkrijk, een abstract koninkrijk. Men heeft er 1 of 2 teksten voor. Die van het koninkrijk is in uw lieden. En het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Kortom, men moet het volstrekt overdrachtelijk beschouwen. Men gelooft er helemaal niet in. Of men associeert het begrip koninkrijk met een nieuwe schepping, een nieuwe wereld. En dus, dat heb ik u verteld, de wederkomst van Christus schakelt men gelijk met de jongste dag. Ik zeg altijd, als wij vandaag zeggen tegen een journalist dat we geloven dat zeer binnenkort de Heer wederkomt, dan zegt hij in de krant dat wij geloven dat zeer binnenkort de wereld vergaat. Dat gaat vanzelf, dat weten de lui veel. Je moet het altijd uitleggen dat dat niet hetzelfde is. Maar voor een groot deel, veruit het grootste deel binnen het christendom, is dat hetzelfde, men weet er niet van. En ik zei, wij werden op onze wenken bediend. Want inmiddels is er weer een nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. Niet lachen, er is weer een nieuwe. Elke week komt er een nieuwe Bijbelvertaling. Ter gelegenheid dit keer van het 200-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap. Die moesten een marketingding hebben waarmee ze aandacht kunnen trekken, weet je wel. Dus daar hebben ze weer een nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben daar heel cynisch over, mensen, sorry. Weer een nieuwe Bijbelvertaling uitgebracht. Ik heb er nog geen goed woord over gelezen, behalve van degene die er zelf aan meegewerkt hebben en het ding zelf uitgegeven. Daarbuiten heb ik er nog geen goed woord over gelezen. En ik bedoel niet in de christelijke literatuur, maar gewoon in de krant. Welke dan ook. En met name ook in het blad Onze Taal. Dat toch echt niet een conservatief blad is. Maar men vond het niks. Maar op de televisie hoorde ik en zag ik Ernst Daniel Smit het Onze Vader voor. Kijk je ook naar Max, zuster? Ja. Hoorde ik Ernst Daniel Smit het Onze Vader voorlezen. En die stopte al meteen na 2 versen. En zegt, ja, dat is het toch heel wat anders. Want er stond iets van Vader, onze hemelse Vader of iets dat weet ik niet meer precies. Maar de volgende zin is traditioneel uw koninkrijk komen. Ja, en dat werd dus iets van uw nieuwe wereld. Wij verlangen naar uw nieuwe wereld of zoiets. hadden ze het koninkrijk eruit gelaten. Was meteen weg. Dat is precies wat ik vorige keer hier gezegd heb. Dat koninkrijk, daar kunnen ze niks mee. Dat is een vaag begrip. Dat zegt niemand meer wat. En in zo'n nieuwe vertaling, laat ze het gewoon weg. Vervangen ze de nieuwe wereld. Een paar dagen later las ik het al onbekende blad Onze Taal. Van de vereniging Onze Taal, of wat het maar was. En, niet dat ik het nauwkeurig gelezen heb, want precies weet ik het niet meer. Maar er was iemand aan het woord over die Bijbel in gewone taal. Want ik vind gewoon een vies woord. Hè. Gewoon is gewoon een vies woord. Het is wel Nederlands, maar het is een vies woord. Het zou verboden moeten worden. Net als het woord eigenlijk. Inmiddels afgekort tot eik. Maar toen maar weer. Gewoon. Maar ik geloof dat het een van de vertalers was die daar een commentaar op had. En die zei uitdrukkelijk, schreef uitdrukkelijk, dat ze dat begrip koninkrijk heel bewust uit de hele Bijbel hebben weggelaten. Omdat, dat zegt de meeste mensen niks. Nou ja, wij zijn dan in Nederland nog wel een koninkrijk, maar in het algemeen een koninkrijk is een begrip wordt geen enkele betekenis meer heeft. Dat zegt niemand meer wat, enzovoort. Dus met andere woorden, dat hebben ze bewust gedaan. En heb je het dan voor u? Nou ja, in de pauze erin zagen dan, vooruit. Maar het is precies wat ik vorige keer gezegd heb. Men haalt het er gewoon uit, want men kan er niks mee, men heeft er geen idee van. Maar de andere kant van het verhaal is, en dat is een stomzinnige natuurlijk, dat vanaf bladzijde 1 van de Bijbel gesproken wordt over een koninkrijk. Het koninkrijk wel te verstaan. En anders niet van bladzijde 1 vooruit. Ik heb wel wat wisselgeld, maar het koninkrijk komt toch heel uitdrukkelijk aan de orde. Als je één keer bij de geschiedenis van Juda bent, dan ben je wel een heel eind verder. Maar nog steeds in Genesis overigens. En daarna nog veel nadrukkelijker in de geschiedenis van David natuurlijk. Het gaat allemaal over het koninkrijk. En als de geboorte, want het loopt tegen kerstfeest, niet waar? Vind ik altijd leuk, die paar maanden voor kerst, dan kun je eens wat zeggen weer. Als de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd, wordt het aangekondigd aan Jozef, gij zonen Davids. Nee, Matthäus 1, dat is niet Maria, hè? Dat is Jozef. Jozef, gij zonen Davids, enzovoorts. En er wordt de komst van een koningszoon dus aangekondigd. Erfgenaam van de troon van David. En bij gelegenheid wordt dan ook expliciet gezegd, maar ik meen dat dat pas in dat pas in Lucas 1 is aan Maria. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En daarna kom je verderop in Matthäus Evangelie. En dan moet je eens een keer tellen hoe vaak daar die uitdrukking voorkomt, koninkrijk. Koninkrijk der hemelen, koninkrijk gods, of hoe het maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Daar gaat het allemaal over. En dat is in de brieven ook nog steeds zo trouwens. Vreemd genoeg. Hoewel het dan gewoonlijk gaat over een nog verborgen koninkrijk. Als Paulus het erover heeft in ieder geval. Als hij het koninkrijk gods uitlegt. Ik vind dat altijd mooi zo'n zin, hè? Hoezo uitlegt? Nou, omdat het uitgelegd moet worden. En wat doen deze mensen? Dat is het Nederlands Bijbelgenootschap. Die zeggen, ja, niemand begrijpt het. We gaan het ook niet uitleggen. We halen het gewoon uit de Bijbel. Moet in gewone taal. En ik denk altijd meteen, en dan een boek over elektronica in gewone taal. Of over wiskunde in gewone taal. Filosofie in gewone taal lijkt me ook wel interessant. Dat kan toch allemaal niet? Dat is toch allemaal vakjargon? Daar moet je toch uitdrukkingen bij leren? Dat maakt toch onderdeel van het verhaal uit? Als je multatuli leest, dan moet je ook leren hoe dat ging in de tijd, in de 19e eeuw. Dan snap je ook niet hoe het verhaal in elkaar steekt. Nou ja, et cetera, et cetera. Ik kan me er kwaad over maken, maar nou ja. Nee, dat helpt niet, maar ik sta gewoon ver aan de zijlijn op afstand te kijken. En ze zeggen, zie je wel, ze doen het precies zo. Wij worden op onze wenken bediend. Geen koninkrijk. En als wij erover beginnen, nou ja, doe maar weer. Maar 1000 jaren. Niet van het koninkrijk dus, maar van het binden van Satan. Want dat koninkrijk, dat zal ik hopelijk wel gezegd hebben, is begonnen bij de aanstelling van de koning. Bij zijn kroning. Dat is in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar kun je ook al ruzie over krijgen trouwens. Want men zegt dan dat hij dat altijd al was. Men weet niet waarover, maar... En wat het in de praktijk betekent, maar vooruit. Maar hij werd koning in zijn opstanding. Met de woorden, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, uit Psalm 2. En Handelingen voegt eraan toe dat dat uitdrukkelijk staat. Het staat er een paar keer dat het uitdrukkelijk betrekking heeft op de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En niet dat er niet meer schriftplaatsen voor zijn, maar dit vind ik altijd wel voldoende. Voor het gemak even, dat zijn heel duidelijke schriftplaatsen. Alleen, dat koninkrijk bestaat dus, maar is in onze dagen nog verborgen. Het werkt in het verborgen. Moet je dat ook uitleggen? Dat komt vaker voor, hoor. Dat zo'n hele organisatie of zo'n organisme, net wat u wil, zo'n hele structuur van zo'n vereniging, of hoe zeg je dat, dat ondergronds is. Niet letterlijk uiteraard, maar dat dat in het verborgene werkt. Die structuren zijn er. Wij worden er ook altijd mee doodgegooid via de diverse boekentafels met allerlei boeken over allerlei geheime genootschappen die in werkelijkheid de macht in de wereld in handen hebben. Verblik of verbloos daar niet van. Ik denk dat het meestal volstrekte onzin is, overigens. Om daar naar de andere kant te noemen. Natuurlijk, de wereld wordt geregeerd door Satan. Dat is al heel lang zo. En hoezo? En hoe die het doet? Ja, wat maakt mij dat uit, hoe die dat doet? Zijn gedachten zijn ons niet geheel onbekend, zuster. Maar hoe die dat doet, ik zou het wat dichter bij huis zoeken. Dan ver weg in geheime genootschappen. Geheime genootschappen is over het algemeen padvindertje spelen. Dat is... Of die gevaarlijk zijn? Nee, die zijn niet gevaarlijk. Het gaat alleen om de mensen die er lid van zijn, die erin meedoen. Die denken dan dat ze wat zijn. Dat is het onderling. Een beetje kapsones. Dat is het dan. Maar het werkt verder niet uit. Dat merk je toch. De wereld is onbestuurbaar. Wie heeft dan de macht in handen? Wie van die organisaties? Maar ik haal het maar alleen maar aan om te zeggen, nou ja, die dingen bestaan en dat dat verborgen werkt, niet in het openbaar. Ja, dat is zo. En heeft men het over de geheime Bilderberg-conferenties. Ik moet u zeggen, wij houden ook wel eens een geheime conferentie. Er gaat niemand wat aan. Dus tussen een paar mensen onderling bespreken wij de toestand van de wereld. Bij de Haagse Post wilde ik zeggen, maar... Ken je die nog? Hilterman? Oké, nou ja, goed. Laten we zitten. Toe maar. Vind ik altijd leuke dingen. Maar zoiets. Wat voor ergs is daaraan dat mensen bij elkaar gaan zitten en er alleen leden van de club erbij mogen zijn, of degene die een convocatie hebben gekregen. Ik lig daar niet van wakker. Nee. Iemand zei, ja, maar het zijn wel de mensen die de macht in handen hebben. Zeg ik, toon mij de mensen die de macht in handen hebben. Wat mij betreft zijn ze allemaal machteloos. En dat, vandaar de wantoestanden in de wereld. Omdat niemand geregeld kan krijgen wat hij wil. En dat vecht dan tegen elkaar. Zo gaan die dingen, toch? Maar er is wel een zo'n verborgen groepering. En dat zijn wij. Leden van het lichaam van Christus. Niet openbaar in de wereld. Dat is ook nooit de bedoeling ervan geweest. Een hemels volk. Een hemels lichaam. Zo u wil. Gecoördineerd van één centrum. Want democratisch is het volstrekt niet. Nee, binnen dit kader zijn wij allen kinderen. En hebben we dus niks in te brengen dan lege briefjes. Wij worden gecoördineerd, is dat het goede woord? Bestuurd, geregeerd. Door één hoofd. Dat is het beste voor één lichaam. Dat er vanuit één centraal punt bestuurd wordt. En dat gebeurt dus ook. Ja. En dat wij niet op de hoogte zijn van de totale gang van zaken, Beste mensen, ik kan u de militaire dienst van harte aanbevelen. Ik weet niet of het nu bestaat niet meer, dat weet ik wel. Althans niet vrijwillig. En hoe het nu werkt, weet ik ook niet. Maar wij wisten ook niet wat er allemaal om ging, hoor. We hadden alleen individueel onze eigen verantwoordelijkheid. De een had een verantwoordelijkheid die wat groter of breder was dan de ander. Maar van hoe het zaakje in elkaar stak, wisten wij niks, hoefden wij ook niet te weten. Er stond gewoon iemand boven en die zei nu dit en nu dat. En men is er altijd over eens geweest dat je een leger maar het beste zo kunt organiseren. Stel je voor dat je eerst de plenaire vergadering moest hebben, of een ledenvergadering, ondernemingsraad of zo. Hè? Ja, als er oorlog uitbreekt of wat dan ook. Het is toch niet te doen? Nou ja, en het is oorlog, dus vooruit maar weer. Bestaat dus wel. Kortom, dat koninkrijk bestaat, maar is nog niet openbaar. Maar dat komt nog in de toekomst. En dat is niet bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat begint al veel eerder. En eigenlijk, het neemt een aanloop in de opname van de gemeente. Maar dat is aanloop. Maar de openbaring van het koninkrijk begint bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is maar een heel kleine gebeurtenis. En daar loop je weer tegen allerlei bestaande opvattingen. Vooroordelen wilde ik nou ook weer niet zeggen. Maar tegen bestaande opvattingen op. Want er wordt dikwijls gedacht dat de Heer dan zijn voeten zet op de Olijfberg. En dan is alles voor elkaar. Dan wordt Jeruzalem bevrijd en dan zal de hele wereld die koning zien. En dan is het afgelopen met de antichrist en wat het maar was. En dan beginnen de 1000 jaren. En dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. Die mag ook niet te moeilijk zijn. Want wat de Bijbel vertelt ons, dat hij weliswaar zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar niet om Jeruzalem binnen te gaan. Sterker nog, op datzelfde moment wordt Jeruzalem verwoest. En we leren elders dat het dan toch nog 7 maanden duurt. Nee, ik zeg het verkeerd, dat men 7 maanden nodig zal hebben. Want of die meteen beginnen, weet ik namelijk niet. Dat men 7 maanden zal nodig hebben om het land te reinigen van de lijken. Om maar eens wat te noemen. En voor zover er gelovigen zijn, zijn ze verzameld in de woestijn. In een plaats haar van God bereid. En dat soort dingen meer. En dat is dan nog alleen maar fundamenteel uit de Joodse staat. Kortom, het is het allereerste begin. Maar daarna moet echt dat koninkrijk op aarde nog gebouwd worden. Dat zal gebeuren. Ik heb u wel eens verteld dat het mijn zin is, duurt er 33 jaar. En als voor degene die symboliek uit de Bijbel niet blieven, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar voor degene die het niet blieven, zeg ik nou ja, dan het is binnen 1 generatie. Want dat staat er wel in Matthäus 24. En dat het een flinke periode duurt, ja, dat kan niet anders, gezien wat er allemaal nog verteld wordt en wat er gebeuren zal. Uit de diverse profetieën. Maar uiteindelijk zullen de volkeren aan Christus worden onderworpen en zal ook de God deze eeuw, de overste deze, hoe heet hij eigenlijk? De draak, de oude slang, de duivel, de satanas, de verleider, de broederen en der volkeren, hoe je maar heet in de Bijbel allemaal, die zal gevangen gezet worden. Ik heb hem nooit gebruikt, die lijst. Ik heb hier een lijst. Satan, duivel, Beelzebub, Belial, tegenpartij, briesende leeuw, draakslang, God deze eeuw, overste deze wereld, eeuw deze wereld, overste van de macht, de lucht, geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, de verklager der broederen, de vijand, de boze, de verzoeker, de vogelvanger, de wolf, de dief, de verderver, de moordenaar, de leugenaar, de vader der leugen, de zaaier van onkruid, degene die de wereld verleidt, degene die de volken verleidt. Ik heb een lijstje gemaakt. Het is niet compleet. Zeker weten is hij niet compleet. Ik heb hem nooit gebruikt, maar ik vind het af en toe leuk om hem even voor te lezen. Al was het maar om hem even dwars te zitten. Maar toch maar weer. Die figuur dus, die zal dan gevangen genomen worden. Want wat er nou weer niet bij stond, make a note, de koning van Babel. Stond er niet bij. Koning van Tyrus trouwens ook niet, maar... En Koning van Babel kom ik op omdat het gepaard gaat met de val van Babel, de stad, die uitgebreid beschreven wordt. Die val wordt uitgebreid beschreven in Openbaring 18 en 19. Begint eigenlijk in 17. En dan 18 en 19 van Openbaring, heb ik de vorige keer verteld? Nee, geloof ik niet. Openbaring 17, 18 en 19 over Babel, wie dat is, en de val van Babel. En wie het is, ja, dat is niet de vraag, dat is het antwoord. Het antwoord is, het is Babel. Wie is die vrouw, wie is die hoer? Het is Babel. En mocht u nog vragen, hoezo Babel, dan staat er ook nog... dat is de stad, de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dus vers 18, het laatste vers van Openbaring 17. Ik vraag me altijd af hoe je dat nog weg kunt redeneren. Ik bedoel, dat is toch gewoon letterlijk, afgezien daarvan, de profetieën. Over de volkeren der aarde hebben zo hun ruggengraat, hun backbone, een doorlopende draad in Daniël. Met name meteen Daniël 2, maar daarna ook. Daniël 2, dat is dat hoofdstuk over die droom van de eerste koning van Babel, officieel Nebukadnezar. Met dat beeld, weet u wel. Met de 10 tenen en wat het maar was allemaal. En dat beeld heet Babel. En waarom dat is vervolgens? Ja, omdat al die rijken die erin uitgebeeld werden... Babel tot hoofdstad had... hadden voor zover wij weten... namelijk het zogeheten Babylonische Rijk... daarna het Medo-Persische Rijk, Babel als hoofdstad... het Griekse Rijk. Stelt chronologisch niet zoveel voor. Qua omvang wel, maar chronologisch. Qua tijd, hoe lang het duurde, niet. Maar als het een hoofdstad had, was het Babel. En dat was ook van meet af aan. De bedoeling, de meet lag in Macedonië. Maar van meet af aan ging Alexander op weg om dat rijk te stichten. En Babel alsnog hoofdstad van zijn rijk en daarmee van de wereld te maken. Op het moment dat hij dat zou realiseren, kneep hij het tussenuit, legde hij het loodje, ging hij de hoek om, de pijp uit dan wel... gaf de pijp aan Maarten of wat hij maar deed, maar is dergelijks. Kan je nog op promoveren waaraan hij overleden is, want men weet het niet. Nee. Maar ja, mensen worden nou eenmaal door de dood verhinderd te blijven. En ik denk dat het niet alleen de dood was, maar dat God zelf ingegrepen heeft. Want de herbouw van Babel stond gepland in het profetisch woord. Maar niet voor de dagen van Alexander de Grote. En zijn rijk viel dus ook meteen weer uit elkaar. Maar Babel was de hoofdstad daarvan. Daarna krijg je in de Bijbelse race krijg je Rome. En die had inderdaad niet Babel als hoofdstad. Maar daarvan staat dan ook dat dat rijk verschilde van alle voorgaande. In Daniël 7. Het heeft de Bijbelverklaarders niet belet om Rome Babel te noemen, overigens. En min of meer terecht, maar daar is het verborgen. Babel ging ondergronds. Het was dan niet de letterlijke stad Babel... Die bestond trouwens niet, officieel. Maar het beginsel, waar Babel ook voor staat... dat vind je wel degelijk in Rome terug. Nou, op het allerlaagste niveau... maar goed, dat zegt de Bijbel ook allemaal. Daar hoef ik verder niks van te zeggen. En daarna is het nooit meer tot een wereldrijk gekomen. Sinds de dagen van het Romeinse Rijk. En in de eindtijd komt het weer, dat wil zeggen de dagen van de wederkomst bedoel ik... komt het weer tot zo'n wereldrijk. En ja, we hebben nou eenmaal nog profetieën over Babel die vervuld moeten worden. Bijvoorbeeld zijn 10 tenen moeten nog gestenigd worden. Ja, hoe zeggen ze iets? Toch? En meer letterlijk, want dan blijf ik maar wat dichterbij... meer letterlijk, de uitspraken in Openbaring 18, 19 misschien ook, ja, 19 ook, over de val van Babel in die hoofdstukken, zijn eigenlijk een bloemlezing van oud-testamentische profetieën. Dat kunt u zien aan de tekstverwijzingen die eronder staan, in hoofdstuk 18 en begin van 19. En het zijn verwijzingen. Er staan veel te weinig verwijzingen onder, laat ik het zo zeggen. Maar in alle hevigheid wordt geciteerd uit Jeremia 50 en 51. Want het zijn twee hoofdstukken die compleet gewijd zijn aan de ondergang van Babel. En het zijn hoofdstukken die op geen enkele manier vervuld zijn in het verleden. Dat ontschiet de Bijbelverklarers altijd, hoor. Want onder Babel verstaat men van alles. Inclusief christendom, jodendom, andere godsdiensten, Jeruzalem. Wat het maar was, Rome natuurlijk, enzovoorts. Men verstaat er van alles onder, soms met enige grond. Maar ja, dit zijn in de eerste plaats letterlijke profetieën die letterlijk vervuld zullen moeten worden. En dat is nog niet gebeurd. Met andere woorden, Openbaring 18 en 19 vertelt ons inderdaad dat in de toekomst alsnog Jeremia 50 en 51 zullen vervuld worden. Verder worden geciteerd uit Jesaja 34, zo uit het hoofd. En ik denk ook Jesaja 13, hebben jullie die ook al gezien? Dat is die van, ik zie er nog niet bij staan, Jesaja 48, geloof het meteen. Ja, daar staat hij. En open, ja, daar staat hij. Jesaja 13, vers 21, 34, vers 14, Jeremia 50, Jesaja 34, ja. En 51 moet ook nog komen, maar het is veel meer geciteerd dan hier staat, sowieso. Maar ik vind dit wel voldoende, dat wij ons dit realiseren. Er worden gewoon dezelfde profetieën aangehaald uit het Oude Testament. En ons wordt dus in het voorbijgaan medegedeeld. Denk erom, ze moeten nog vervuld worden. Letterlijk. Dat Babel uit de dagen van Jeremia. U weet wel, dat waren de dagen waarin het tweestammenrijk verdween in de Babylonische ballingschap. Nou, dat Babel. En als het er dan niet is, want dat is eigenlijk hoe het komt dat men dat mist. Het punt is dat Babel eeuwenlang niet bestaan heeft. En dus zeg maar, ja, dat kan nu helemaal niet. Het kan niet in de toekomst zijn, want Babel is al verwoest. Ik herinner mij zelfs. Ik moet een jaar of 6, 7 geweest zijn, eerlijk waar. Toen kregen wij Moody films te zien. Dat heette zo, Moody films. Of ze nog op internet staan, dat weet ik niet. Maar Moody films. Films van gemaakt door het Moody Bible Institute. Moody die staat ons erg na, kan ik wel zeggen. Maar die Moody films, ja, daar werd dus allerlei. Die ik nu bedoel, daar ging het dus om vervulde profetie. Dat wil zeggen, men liet zien dat profetieën vervuld waren. En dat is dan argument voor de betrouwbaarheid van de Bijbel, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. En wat Babel betrof, nou ja, Babel zou verwoest worden. Babel is verwoest, want er is niks meer van over. Er zijn nog een paar puinhopen, zit hier en daar nog een steen in de grond. Ik weet niet wanneer het gefilmd is. Waarschijnlijk 40 jaren, maar dat weet ik niet. En dat was het dan. En daarna is de hele stap, want dan denk je, dat is mooi. Maar daarna is de hele stap om erachter te komen dat Babel er nog is. En dat het bovendien nog steeds in de Bijbelse profetieën voortkomt. En dus moet je concluderen, ja, als het dan nog niet bestaat, dan moet het toch weer opgebouwd worden. Maar in die film was het zo, nee, de Bijbel heeft gezegd, het zal nooit meer opgebouwd worden. En Babel is nooit meer opgebouwd. Maar die staat wel op het verkeerde been dan dus, hè. Want die profetieën over de verwoesting van Babel zijn niet vervuld. Babel is weliswaar van de atlas en van de grond verdwenen. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat die profetieën vervuld zijn geworden. Want dat is niet het geval. En als er niet meer is, moet het hersteld worden. Zo goed als dat die oude schrijvers uit de 19e eeuw zeiden... nou ja, de Bijbel spreekt over een ongelovige Joodse staat... in de dagen van de wederkomst van Christus. Zo'n ding bestaat niet, dus moet het alsnog gebouwd worden. Het zal op een of andere wijze weer gerealiseerd worden. En ik heb zelfs gelezen, ik dacht dat het Anderson was... Die schreef van, ja, op een of andere wijze moet toch het centrum van de menselijke cultuur en beschaving weer terugkeren naar het Midden-Oosten, naar Mesopotamië. En hoe dat moest, dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet, maar dat, de Bijbel geeft dat aan. En een dag later hebben ze de olie gevonden in de grond, denk ik, en zo is het gekomen. Maar, hè, want dat heeft het tot gevolg gehad, hè, met de olie en meteen, hup, stromen de liquide middelen. Daarom stromen ze ook natuurlijk. Stromen naar het laagste punt, denk ik dan altijd maar. Maar goed, doe maar. Meestal stromen liquide middelen naar het hoogste punt. Heel gek, hè? Ja, onthoud die. Maar vooruit. Maar dit moet dus allemaal nog gebeuren. En het zal gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Het loopt uit op de vernietiging van Babel. Dat is inderdaad hoofdstuk... 17, 18, 19. Het loopt uit op dus de ondergang van wat genoemd wordt... die twee beesten in Openbaring. Of ook wel genoemd het beest en de valse profeet. De grote leidende figuren van die dagen binnen het antichristelijke rijk. En daarmee één fase verder of hoger genomen. Satan zelf dus, want daar gaat het gewoon over, zou gebonden worden. Ik persoonlijk ben niet geneigd veel verschil te maken tussen de draak, de oude slang uit 20 vers 2 enerzijds... en het beest, en of althans de valse profeet anderzijds, in hoofdstuk 19 vers 20. En ik zou niet weten waarom het niet over precies hetzelfde gaat eigenlijk. Als het over valse profeet gaat, gaat het over die buitenaardse figuur die hier op aarde rondwandelt. Die Boeddha, die Imam Mahdi, of hoe die maar heten mag... maakt me verder niet zoveel uit. Maar ja, het is nou eenmaal de baarlijke duivel. Ik vind het altijd leuk die uitdrukking ooit eens te kunnen gebruiken. De baarlijke duivel heet dat, hè? In lichamelijke gedaante, ja. Maar het is de Satan zelf en hij wordt gebonden in de afgrond voor 1000 jaren. Dat wil zeggen, dat is niet de jongste dag. Dat kan ook moeilijk... Omdat, maar nou betreed ik een terrein waarover, als u mij vraagt, heel weinig geschreven is. Dat wil zeggen, ik kan het in mijn eigen bibliotheek niet eens vinden. Alleen maar enkele summieren opmerkingen over de 1000 jaren als zodanig. Ik bedoel, over een koninkrijk, nou ja, dat is te doen. Al blijft het vaak vaag en beperkt toch tot een verborgen koninkrijk in de praktijk. Maar ja, oké, dat Christus koning zal worden van zo'n rijk... dat is te vinden. Ik bedoel, dat is zulke duidelijke, letterlijke profetie. Maar hoe het dan in dat koninkrijk eruit ziet... en hoe dat op aarde toe gaat in die 1000 jaren... men noemt 1000 jaren en springt er meteen dus overheen. Dat wil zeggen, daarna moet de duivel nog losgelaten worden. Dat is ook maar even natuurlijk verhoudingsgewijs. En dan is de jongste dag. En dat was het dan. Maar hoe het in die 1000 jaren aan toe gaat, dat wordt heel vaag. Hoe dat komt, weet ik niet. En ik heb niet kunnen vinden of er überhaupt lectuur over is, eigenlijk. Nou ja, je hebt een boek van Johannes de Heer. Het 1000 jaren Frederijk. Of, nee, dat was van die dominee, hoe heet die? Het 1000 jaren Frederijk. Maar ja, daar gaat het over de vraag of dat komen zal. En zo niet, waarom dan toch, weet je. Maar niet over de inhoud daarvan. Dat is dus niet te vinden. En daarom zeg ik, we wagen ons op tamelijk... ontoegankelijk terrein, zal ik maar zeggen. Dat komt omdat men de 1000 jaren in het algemeen gelijkstelt met de nieuwe schepping. Dat heeft men uit de christelijke traditie overgehouden. Men kent het onderscheid niet. En waar men toch het onderscheid kent, weet men alleen de 1000 jaren komen eerst en dan komt de nieuwe schepping. Maar wat nou het verschil is tussen die twee, dat... hè? Nee, dat komt niet aan, hoor. Daar hebben ze het nooit over. Dat is vaag en soms even een uitspraak van misschien zus of misschien zo. En dat is nou jammer. Want ja, het Oude Testament namelijk spreekt wel degelijk daarover. Ik moet in de eerste plaats zeggen over de Oude Testamentische profetie. Dat die in het algemeen spreken over dat koninkrijk. Zonder onderscheid te maken, expliciet, tussen wat wij dan de 1000 jaren noemen en een nieuwe schepping. Waarom ook? Het is een en hetzelfde koninkrijk. Dat heb je toch, hè? En om nog eens een open deur in te trappen. De heer zal 1000 jaar regeren, ik vind het prima, maar als je maar niet denkt dat hij na 1000 jaar daarmee ophoudt. En toch wordt het gedacht. Bijvoorbeeld, dan legt men 1 Korinthe 15 ernaast. En dat heet dan, want hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand is de dood. En de dood wordt er niet gedaan op de jongste dag. Dus dan, hij regeert tot die vijanden weg zijn. Ja, en dan zit je er weer naast. En al die tekst, nee, dat is geen probleem. Ik heb u toch wel eens verteld. Als totdat problemen oplevert, vragen oproept, dan vertaal je het ogenblikkelijk met opdat. Want daar is in de grondtalen geen verschil tussen. Totdat drukt bij ons een tijdstip uit, tot een bepaalde datum. Maar opdat drukt gewoon een doel uit. Beide wijzen dus naar de toekomst, maar er is geen verschil tussen in de grondtekst. Dus hou het maar op dat. De term is trouwens in 1 Korinthe 15 ontleend aan Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand enzovoort. Totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Daar leest men... Ja, ik zoek hem niet op, want ik citeer hem uit het hoofd. Maar daar leest men in dat de Heer Jezus Christus nu gezeten is aan de rechterhand Gods. Wat het ook betekenen mogen. En daar zit hij dan in de hemel, totdat hij zijn vijanden zal stellen tot voetbank zijn voeten. Dat wil zeggen, dan staat hij dus op en dan begint zijn wederkomst, want dan komt hij zijn vijanden onderwerpen. Hebben we die nog? Dat wordt echt geleerd. Nee, in onze kringen, bedoel ik, wordt dat geleerd. Echt wel. Maar het is een misverstand. En dat totdat, dat is opdat. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Daarna hebben we talloze schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, want die uit het Oude Testament kun je nu even niet gebruiken. In het Nieuwe Testament, waar staat dat die vijanden al aan hem onderworpen zijn. Je moet alleen concluderen dat hij er nog niet zoveel mee doet, maar het is wel zo. Als hij zou willen, dan... maar hij wil niet. Nog niet. Die heb je toch ook? Dat is toch gewoon het Nieuwe Testament dat het zo is? Hij is uitermate verhoogd, ver boven alle overheid en macht, de kracht, de naam, wat er maar was allemaal. Dus dat is al gebeurd. En dat staat er ook gewoon, dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Hebreeën 2 bijvoorbeeld. En er staat ook bij, maar dat zien wij nog niet. En een van de redenen daarvoor is niet dat er iets aan onze ogen mankeert. Hoewel dat ook zo is. Maar een van de redenen is natuurlijk dat hij van die macht geen gebruik maakt. Of althans beperkt gebruik maakt. Hij zal dat pas doen namelijk in de toekomst. Maar het is de huidige situatie. Dus dat tot dat en op dat, als 1 Korinthe 15 het aanhaalt, is het uit Psalm 110. En je moet niet denken dat als dan de laatste vijand niet gedaan is, dat hij dan ineens niet meer als koning heerst. Omdat er staat, hij zal als koning heersen totdat. zijn vijanden vernietigd zijn onder zijn voeten of wat het maar was. Of iets dergelijks. Dat is die uitdrukking, die is zo gevaarlijk. Dat wil zeggen, je gaat een eigen leven leiden. En dus ik stamp erin, 1000 jaar is de periode waarin Satan gebonden is. En waarin, dat staat erbij wat de consequentie daarvan is, waarin hij de volkeren niet meer verleidt. Hetgeen heel vervelend is voor die volkeren, want als er wat misgaat, kunnen ze niet meer de duivel de schuld geven. Moet dan iemand anders geweest zijn. En dat is dan ook zo. Maar ik bedoel dit, wij hebben in het Oude Testament talloze profetieën over dat koninkrijk. En die worden weggezet als profetieën over in de toekomst komt het allemaal goed. Ooit een keer in Messiaanse tijd, dan komt het allemaal in orde. Dan wordt de paradijselijke toestand hersteld. Ik hoop het niet. Maar ja, hè? Toen maar weer. Maar dan wordt de paradijselijke toestand. Dat kan natuurlijk nooit, want er waren maar 2 mensen daar, hè? Maar goed. Dan is er weer een paradijs op aarde. De Jehovah's getuigen zijn onderweg naar het paradijs. De Mohammedanen trouwens ook, naar het schijnt. Maar die weten niet helemaal zeker waar het is. De Jehovah's getuigen wel, die weten dat het op aarde zal zijn. En voor hen is dat de eeuwigheidstoestand enzovoorts. Maar zo is het niet, hè? En in de Maranatha, hoe zeg je zoiets? In de Maranatha-beweging, in de Giliastische kring, of hoe zeg je dat? Daar denkt men dat het 1000 jaren in de praktijk hetzelfde is als een nieuwe aarde of zo. Of als een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Je komt er nooit, ik kom er nooit achter. Ik doe mijn best om te begrijpen wat men nou precies bedoelt. Maar ik kom er nooit achter. Men zingt liederen over het nieuwe Jeruzalem en dat soort dingen meer. En men houdt glashard vol. Zodra die liederen niet gezongen worden, houdt men vol dat het nieuwe Jeruzalem hier op aarde terechtkomt. Hier op aarde neergezet wordt. Dus het is een stad hier op aarde. Maar wij zingen over het nieuwe Jeruzalem met termen uit Openbaring 21. En we zeggen dat het de hemel is. In alle gevallen beschouwt men het als toekomst. In werkelijkheid, wat de Bijbel leert, is dat in dat Jeruzalem daarboven ons domicilie is. Daarna denk ik, nou ja, als je zo wilt zeggen, kun je zeggen, je bent erheen onderweg. Maar niet naar als een vreemde stad. Je wordt geacht daar deel van uit te maken en van die dingen en van die sfeer enzovoorts, hè. En wat het nieuwe Jeruzalem betreft is nou mijn onderwerp niet, maar nu ik toch een beetje breder overheen spreek om de dingen aan elkaar, met elkaar in verband te brengen, zeg ik maar gauw dat het nieuwe Jeruzalem niet een stad is die letterlijk op een nieuwe aarde zal neergezet worden. Dat Jeruzalem is net als eerder in de Bijbel de uitbeelding, want het is symboliek, de uitbeelding van het koninkrijk van Christus dat nou eenmaal uit de hemel naar de aarde zal nederdalen. En dat nederdalen is voltooid als de 1000 jaren beginnen. Dat is het. En dat gaat dus niet over een nieuwe schepping per definitie of zo. Dat is een situatie die in de hand gewerkt werd door een wat ongelukkig uitgevallen hoofdstukindeling hier. Maar goed. Maar ja, over al die profetieën, zeker uit Openbaring, bestaat verschil van mening. Men heeft er grote moeite mee dat de Bijbel ons gewoon vertelt wat er nog allemaal op het programma staat. En wat God zal doen. De werkende God, de levende God heet het in de Bijbel. Ik noem het dan de werkende God, dat wil zeggen de actieve God, want dat is wat leven toch is, het werkwoord leven. Dan doe je toch wat? De levende God wil niet zeggen dat er ook dode goden bestaan. Het wil zeggen dat God wat doet. Er is ergens mee bezig, werkt een plan uit in de loop van de geschiedenis. En een deel van dat plan ligt heus nog in de toekomst. En het belangrijkste, het hoogtepunt daarvan min of meer, als je het zo mag zeggen, is inderdaad dat hij uiteindelijk dat koninkrijk op aarde vestigt dat in Genesis 1 reeds werd aangekondigd. En hetgeen gerealiseerd zal worden, niet door die eerste Adam, zoals u weet, maar door de laatste Adam. De tweede mens, of hoe dat maar heten mag. Maar in het Oude Testament hebben we nogal wat profetieën die, laten we het nu maar gewoon zeggen, die gaan over het koninkrijk als zodanig. Of het dan gaat over de 1000 jaren of over een nieuwe aarde, dat zou ik u niet kunnen vertellen zo, want het hangt er vanaf wat er dan precies staat. Dat moet uit de inhoud dan van blijken. In de praktijk. Heb u dat nog? Maar er zijn er nogal wat. En ze zijn niet tegenstrijdig. Mocht je die tegenstrijdigheden dan toch denken gevonden te hebben, dan is het waarschijnlijk zo dat het ene deel spreekt nog over de 1000 jaren. Dat wil zeggen nog over deze oude aarde. Een ander deel spreekt over wat daarna komt. De nieuwe aarde namelijk. Maar in het algemeen gaat het dan nog steeds over aardse zaken. Niet over de hemelse dingen. U weet, die hemelse toekomst, die is uitzonderlijk. Want die hemelse positie is alleen beloofd aan en bestemd voor de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. En dan nog moet ik u erbij zeggen dat de hemel niet losstaat van de aarde. Het is niet een andere wereld. Dat wil zeggen, wij zullen betrokken zijn, vanuit de hemelse situatie betrokken zijn met aardse zaken. Gekke mensen denken, we gaan naar de hemel en dan zitten we op een wolkje, dan moeten we harp spelen. Nou heb ik hoogtevrees en ik hou niet van snaarinstrumenten, eigenlijk. Dus ja, dat wordt een beetje, wordt toch een beetje, toch een beetje moeilijk. Nee, ik hou wel van snaarinstrumenten, maar doe maar. Maar het wordt toch een beetje moeilijk. Maar in de Bijbel lees je over dat we tot zonen gesteld worden, dat we de engelen zullen oordelen, dat we de wereld zullen oordelen, dat we gemaakt zijn tot koningen en priesters, enzovoort. En u denkt toch niet dat het bestaat uit wolk zitten en harp spelen. Ja. Nee, het is wel meer. Zullen betrokken zijn in dat werk, in de, met name in de openbaring van het koninkrijk, maar ook in het geopenbaarde koninkrijk. En ook daar vinden we wel het een en ander over terug. In het Oude Testament zij het dan bedekt omdat het gemeentelijke zaken betreft. Maar ik neem u eerst even mee naar Matteüs 24... om één draad te grijpen. En ik veronderstel maar dat de algemene strekking van dat hoofdstuk bekend is. Daar was de vraag, hoe zal dat zijn? En wat is het teken van uw toekomst, van uw aanwezigheid? Vers 3. En daarmee van de voleinding der eeuw. Niet wereld, hè? Niet wereld. Niet kosmos. De wereld. Ik vind het altijd leuk om te zeggen dat de Jehova's getuigen dan toch een aardige vertaling van het woord gevonden hebben. Nee, zij geloven ook 2 keer 3 is 6 en dat soort dingen. Ze hebben wel eens gelijk. Ja. Ja, is jammer, maar ze hebben wel eens gelijk natuurlijk. Maar goed, en voor dit woord, aion, vertalen ze met samenstel van dingen. Ik denk toch dat het een beetje kromtaalgebruik is eigenlijk. Maar ja, met lui met een Amerikaanse achtergrond kan je dat verwachten. Beetje krom Nederlands. Maar vooruit. Het huidige samenstel van dingen. De tegenwoordige wereld. Het huidige samenstel van dingen. Dat is ook wat het is. Want wereld betekent niet alleen maar de totale kosmos. Het heelal of iets dergelijks. Het woord wereld wordt ook gebruikt in veel beperktere toepassing. Dat weet u toch, hè? De wereld van die en de wereld van wie het maar was allemaal. Hè? En de wereld die hier genoemd wordt, dat is dus de tegenwoordige boze wereld. Maar eigenlijk het woord in de grondtekst is niet kosmos, vertaald met wereld, maar het is aion. Wat je eigenlijk moet vertalen met eeuw. Alleen in Nederlands zijn dat zeer overlappende begrippen. De eeuw van Rembrandt of was het de wereld van Rembrandt? Geen verschil. Nou, dat woord is het. Hè? Maar hou het dan op eeuw, dat zou beter geweest zijn. Want de voleinding der wereld leidt niet tot de jongste dag. waarschijnlijk bij de vertalers wel, in de tijd, in 16 zoveel. Vermoed ik, maar zeker weten doe ik dat niet. Maar als ze het netjes gedaan hadden, hadden ze vertaald met voleinding der eeuw. En dat is het einde van de tegenwoordige boze eeuw, waarna die gevolgd wordt door wat dan heet de toekomende eeuw. Ja, goed. Nou ja, en wanneer zal dat zijn? Hoe weten wij wanneer dat komt? En wat zijn de omstandigheden daarvan? En nou, er komt een uitgebreid verhaal wat algemeen gaat over onze tegenwoordige tijd eigenlijk, samenvattend. Maar daarna wordt het specifiek vanaf vers 15, ik ga het heel kort doen. Daarna wordt het specifiek vanaf vers 15, want daar wordt gezegd: wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting van gesproken is door Daniel de profeet, want de Heer Jezus verwijst in een oud-testamentische profetie. Daniel de profeet, wat staat erbij? Daniel 9, vers 27. Reken ik goed. Er hadden nog een paar andere versen genoemd kunnen worden uit Daniel, maar vooruit maar. En waar we terecht zijn is bij de oprichting van een afgodsbeeld in Jeruzalem, in het midden van de 70ste week van Daniel. Die dingen moet je kunnen dromen eigenlijk, hoor, dit soort dingen. De gruwel, dat is een normaal woord voor een afgodsbeeld. In het Oude Testament al. Ja. Is dat gewoon Nederlands? Ja, weet ik niet. Vraag ik me dan weer af, hè. Goh, en we hadden al het boek. Was dat ook gewoon Nederlands? En we hebben nog zo'n ding, toch? Nog zo'n Nederlandse... Hè? Nee, dat weet ik veel. Okay. Groot nieuws, ja, hebben we ook al gehad, ja. En zelfs de NBG had al die... De zogenaamde nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap in 1951. Was ook al... Bestaat dat ook? Bestaat de vertaling in de omgangstaal? Hoe kan dat nou? Nee, je hebt wel een herziene statenvertaling. Had ook, wat mij betreft, ook niet gehoeven. Die paar woorden die dan vervangen zijn. Ja, omdat we ze niet kennen. U en ik, wij kennen allemaal maar een fractie van de totale Nederlandse woordenschat. Soms moet je een woord eens opzoeken in een woordenboek. Nou, dat doe je dan. Dan leer je weer eens wat bij. Jongen. Nou. Wanneer gij dan dat afgodsbeeld zult zien der verwoesting, want in Daniel wordt het in verband gebracht met de verwoesting, want er staat het: als dit gaat gebeuren, dan komt er verwoesting over Jeruzalem. Die dingen zijn aan elkaar geassocieerd. Niet in de zin van dat die gruwel de verwoesting zelf veroorzaakt, hoewel sommigen dat ook denken, maar dat is niet zo. De gruwel wordt opgericht, het afgodsbeeld, en dan veroorzaakt de Heer de verwoesting. Van heel de stad. Nou ja, van heel de stad. Enzovoort. Dat staat hier ook, want er staat dat als dan die in Judea zijn, dat is de Joodse stad, dus Judea, die vlieden op de bergen, die op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. Ik lees het altijd in razend tempo, omdat het ook razendsnel moet gebeuren, kennelijk. Men zou vluchten de stad uit. Dat schijnt later dus niet meer te kunnen. En waarom moet dat? Nou, vers 21. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Men is zo vriendelijk geweest te verwijzen naar Daniel 12, vers 1. Want daar komt de hele zin vandaan. Het was nog steeds Daniel. En daar staat: vanaf dat er een volk geweest is op aarde. En hier wordt het: van het begin der wereld. De volkerenwereld is dus bedoeld. Tel ze bij elkaar op. Die wereld. De wereld van de internationale wereld. Suggererend bovendien, nou, ik bedoel implicerend bovendien, dat die verdrukking over al die volkeren zou komen ook. Want anders zou je het zo niet moeten formuleren. hoop dat u voldoende taalgevoel hebt om dat te begrijpen. Maar verdrukking, hoedanig en niet is geweest... vanaf dat er een volk geweest is op aarde. Op de wereld. Ja, die verdrukking komt namelijk over heel de wereld, maar begint in Jeruzalem. En zo die dagen niet verkort werden tot 1260 dagen. Want het gaat hier over Jeruzalem. En die verdrukking duurt gewoon 1,5 jaar. Dat weet u, hè? 1 tijd, 1 dubbele tijd en 1/2 tijd. Of 1260 dagen of 42 maanden. Wat je maar wil, want de uitdrukkingen staan er allemaal. In Daniël en in Openbaring. 3,5 jaar, ja. Zeg ik het verkeerd? Maar 3,5 jaar, dat weet iedereen toch. 3,5 jaar. Ze worden verkort tot 3,5 jaar. Voor de uitverkorenen, ter wille van de uitverkorenen. Maar voor de rest van de wereld moet het daarna eigenlijk nog beginnen. En daar ben je voorbij de 70ste week van Daniël. Maar niet in een 1000-jarig rijk waarin de Satan er niet meer is. Sterker nog, dan ben je in de dagen als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, zie, hier is de Christus, of daar gelooft het niet. Dat is een goede reden voor, het is waarschijnlijk de antichrist. Ja. En zo verder. Maar goed. En niet maar één, maar een hele verzameling van die lui, volgens vers 24. Maitreya en de meesters heten ze sinds jaren. De meesters. Of de meesters der wijsheid. Typ dat maar eens in op Google. Ik denk dat je treffers genoeg hebt. Ik heb nooit geprobeerd, maar het is een hele oude term. Als uit oude, tamelijk occulte, dan wel spiritistische literatuur. De meesters der wijsheid, die komen eraan. Al jaren, onder leiding van Maitreya. De grote wereldleraar, enzovoorts. Ja, nou goed. Maar daarna staat er vers 29 en terstond, ogenblikkelijk, na de verdrukking. Van die dagen, van die verkorte dagen. Kortom, terstond na de 70ste week van Daniël, aan het einde daarvan. Want langer kan het niet duren daar in Jeruzalem. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en dan zullen alle geslachten der aarde wenen, want ze zullen zien komen door de wolken des hemels. Er worden dikwijls dingen gelezen in dit vers die er niet staan. Maar dat het gaat over een verschijning van de Heer lijkt me duidelijk. Dat het niet verder toegelicht hoeft te worden, lijkt me ook duidelijk. Want als je de Oud-Testamentische profeten gevolgd hebt, weet je heel zeker dat je bij verduistering van zon, maan en sterren punt 1 bent aan het eind van de 70ste week van Daniël. Eenvoudig omdat die verduistering in het Oude Testament menigmaal genoemd wordt. Van zon, maan en sterren. Verduistering van de hemel, hè. Ja. Er staat ook een hele reeks tekstverwijzingen onder. Die is lang niet compleet trouwens. Maar vooruit. En je weet ook dat het de gelegenheid is waarbij de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Want het ging hier over de verdrukking over Jeruzalem dat uitloopt in een totale verwoesting. En Zacharië 14 zegt, dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En hier lees je, dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Ze vroegen toch, wat zal het teken zijn? Dit is de eenvoudigste verklaring die ik ken. Wat zal het teken zijn van uw komst? Nou, dat ze hem zien verschijnen op de Olijfberg. Dat is de beste verklaring, denk ik, de eenvoudigste voor dat woord teken. Ja. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, dan zullen al de geslachten der aarde wenen, maar ja, op hetzelfde tijdstip. En ze zullen de zoon des mensen zien, op hetzelfde tijdstip. Wie? De zoon des mensen, die komt op de wolken des hemels. Want je hoeft niet noodzakelijk te lezen dat ze hem zien terwijl hij bezig is te komen. In ieder geval niet in heel de wereld. Dat er later zo'n fase is dat men hem in heel de wereld als zodanig zal erkennen. En misschien ook tegelijkertijd zal zien. Ja, misschien wel. Maar of dat dan tegelijkertijd moet, dat heb ik er nooit in kunnen lezen. Nee, ik heb de dagen meegemaakt dat men zei, hoera, er is televisie, nu kunnen de profetieën vervuld worden. Want als hij dan komt, dan staan er een paar camera's opgericht en dan kan men het over de hele wereld zien. Ik heb maar altijd om moeten lachen. En nog, nou ja. Maar er zijn dingen die er niet staan. Maar dat de heer zal afrekenen met de hele mensheid in die dagen. Ja, zeker, ja. Nee, goed. Afgezien daarvan, de uitdrukking dan zullen alle geslachten der aarde wenen, is verwijzing eveneens naar Zacharia. Maar dat is Zacharia 12, vanaf vers 10. En dan blijkt bovendien ook nog dat het begrip aarde beperkt wordt, want het gaat over de stammen en de geslachten van Israël daar, waarvan er een paar met name genoemd worden. Zodat dat Eretz, alle geslachten der zaadrijks, dat zou dan toch vertaald moeten worden met land eigenlijk. En eigenlijk meteen toegepast, namelijk een volk. Waar je bent is gewoon het eind van de 70ste week van Daniël. En dan staat er, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. Dat moest even vlug, dus dan zeg ik, nou ja, dat zijn wij dus. Boodschappers, hemelse wezens. Evangelie prediken. Brengen over heel de wereld. Ja. Hij zal zijn engelen uitzenden. Ik ga dat nou niet beargumenteren, maar dat is wat ik denk. En ze zullen ze uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. En dat het gaat om Israël, blijkt ook specifiek nog eens een keer uit het beeld van de vijgenboom in vers 32. Want dan begint er zich weer een Israëlitische staat te ontwikkelen na de 70ste week, na hun bekering dus, en op grond van hun bekering. En dat tijd in beslag neemt, dat hoef ik u toch niet te vertellen. Dat is hoe het nou gaat. En dan ziet men dus in de beeldspraak de vijgenboom uitbotten. Hoe je dit moet vertalen in gewoon Nederlands en de beeldspraak moet vermijden, zou ik niet weten. Want het is nu helemaal allemaal beeldspraak. Dan komt de boom tot leven. Hij draagt nog geen vrucht, maar binnen afzienbare tijd zal hij dat doen. Dat is wat er staat. Het is nog niet de 1000 jaren dus. Het koninkrijk is nog niet definitief gevestigd of ten volle. Er wordt aan gewerkt en dit is er een onderdeel van. Dus de vijgenboom wordt teder zijn. Tak spruit uit, dan weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. En dan komt een letterlijke uitspraak, want het is allemaal beeldspraak natuurlijk. Hè? Zelfs voor de deur is natuurlijk beeldspraak. Hè? Wat die vertalers daarmee moeten, als het in gewoon Nederlands moet. Weet ik ook niet. Hè? Voorwaar, let op het voorwaar. Dit is een markante uitspraak. Hij wordt gemarkeerd, bedoel ik, hè? Door het woord voorwaar. Amen, staat er. Hoezo slotwoord? Staat in de Bijbel meestal aan het begin. Amen, amen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Vandaar, dat gebeurt dus binnen één generatie. Nou, wat? Nou, minstens vanaf het midden van de 70ste week van Daniël tot aan dat het koninkrijk definitief gevestigd is. Minstens. In mijn berekening wordt het dan 36,5 jaar. En dat is gemiddeld een generatie. Althans, van de laatste eeuwen. Er gaan 3 generaties in een eeuw, heb ik uitgerekend. Zeg maar, dat komt precies uit. Ja. Gemiddeld. Dus maar doet er verder nou niet toe. Want ik wilde nog heel wat anders zeggen. Het merkwaardige is namelijk dat de volgende zin luidt: hemel en aarde zullen voorbij gaan. Brengt de wederkomst van Christus dan meteen de jongste dag? Nee, dat kan niet. Bovendien wordt dat tegengesproken dan toch in vers 37... en wat er verder volgt de komende twee bladzijden nog, van hoofdstuk 24 en 25. Dat brengt niet de jongste dag. Hoe komt de schrijver dan hier dan wel, komt de Heer Jezus dan hier ineens bij de jongste dag uit? Nou, in de eerste plaats heeft hij net uitgelegd wat de volgorde der gebeurtenissen is, en daarna zegt hij: maar van de jongste dag, dat weet niemand. Maar de rest kun je weten. Dat staat er toch? Zou je kunnen weten? Zou je hebben kunnen weten? Zoiets. Maar nog meer voor de hand vind ik, is, en dat hoop ik u dan na de pauze te laten zien, dat dit geslacht dat niet voorbij zou gaan, dat al deze dingen zou zien, dat dit geslacht inderdaad voortleeft tot aan de jongste dag aan toe. En als je dus zegt, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn, hoe ver brengt je dat? Nou, als je het mij vraagt, tot voorbij de 1000 jaren. 1 generatie. Want het idee is inderdaad dat men toch wat langer leeft in die dagen dan vandaag. Hè? De zomer begint met de 1000 jaren. Dan is het vrucht, dat is de vrucht van de vijgenboom, namelijk van Israël. Dat is dat Israëlitische wereldrijk. Bovendien, Israël betekent al zoiets als koning, strijder, vorst, sar, Sarah, sar, Israël, met God. En de vrucht van Israël is, nou ja, dat was in uw unisaat zullen al geslachten des aardrijks gezegend worden en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, dat koninkrijk is een Israëlitisch wereldrijk, zoals het in Daniel 2 dan staat, daar zijn we weer rond. Want nadat die steen gevallen is, wordt er over die steen gezegd: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En al kun je bewijzen dat die steen Christus is, dan nog staat er: het zal aan geen ander volk worden overgelaten. Want die koninkrijken gaan natuurlijk toch over volkeren, die hele reeks. En de laatste, dat van de steen, dat is inderdaad Israël, ja. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat alle deze dingen zullen geschied zijn. Ja, dat lijkt me tamelijk vanzelfsprekend dat het binnen 1 generatie gebeurt. Maar dat is ook niet de strekking van de zin. De strekking van de zin lijkt mij dat het een uitspraak is niet over de periode, maar over dit geslacht. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Nou ja, het gaat wel voorbij misschien, maar het zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Waarna je alleen kunt vragen, is dat inclusief de 1000 jaren of exclusief de 1000 jaren? En als het niet anders wordt dan het vandaag is, dan denk je, nou, die 1000 jaren, dat gaan ze niet redden. Maar dan moet ik u toch zeggen dat men aan de andere kant kennelijk, ik citeer Johannes de Heer maar weer eens, met alle respect, dat daar geloofd wordt dat in de 1000 jaren de leeuw stro eet gelijk 1 os. Omdat men de uitspraak gelezen heeft in Jesaja 2, als ik me goed herinner. Dat wil zeggen, men gelooft dus dan toch dat er in de natuur van alles gewijzigd zal worden. Dat komt waarschijnlijk voort uit het idee dat de paradijselijke toestanden hersteld zijn in de 1000 jaren. En wij hebben bovendien ook het idee dat de leeuw pas lammetjes is gaan opeten na de zondeval van Adam. Iets wat ik ook nooit heb kunnen begrijpen. Eenvoudig omdat daar geen samenhang tussen is, lijkt mij. En dat hoeft er ook niet te zijn. Maar dan wil ik graag een Bijbelse uitspraak die naar gaande hebben. Die heb ik niet gevonden. Nog nooit. Bovendien, in de hof was wel een slang die gevaarlijk was. Levensgevaarlijk zelfs. Dus toen maar weer. En bovendien heb ik uit het verhaal over de bomen in de hof begrepen dat de mens die daar leefde in zichzelf ook niet eeuwig leven had. Want er wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij voor dat doel zou moeten eten van de boom des levens. En opdat hij geen eeuwig leven zou hebben, wordt hij verjaagd uit de hof. Dat staat er zwart op wit. Opdat hij niet zou eten van de boom des levens en zou leven in eeuwigheid, staat er. Met andere woorden, zo ideaal was dat daar niet. En ik ben ook van mening dat uitspraken over een leeuw die stro eet enzovoort, dat die gaat wel over het koninkrijk van Christus. Maar voor zover ik het kan zien, hebben we het dan toch al over een nieuwe schepping. Bovendien, die leeuw is dan toch een nieuwe schepping, of niet? Toch, ja. Dat is maar niet een modificatie, dat is gewoon een heel ander dier. Inmiddels geworden, toch? Ja. Maar als men geen moeite heeft met dat er in de natuur wat verandert, nou, het lijkt mij dat er iets met de mens verandert en niet maar op grond van deze schriftplaats alleen. In de praktijk is het gewoonlijk zo dat meldingen in het Nieuwe Testament, zeker met betrekking tot de toekomst, dat die ontleend zijn aan het Oude Testament en dat de terminologie of zelfs de hele uitspraak bekend verondersteld wordt. Heb je dat? Net zoals de uitspraak over als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest. Die zin die komt hier niet zomaar aanwaaien, die is gewoon ontleend aan. Nou ja, vrij naar, maar toch tamelijk nauwkeurig naar Daniël 12 vers 1, om maar eens wat te noemen. En ik denk dat deze uitspraak over dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, net zo goed ontleend is aan het Oude Testament. En waarschijnlijk doe ik het verstandigst om u dan eerst maar mee te nemen naar Jesaja 65... Ja, daar staat boven, vers 17, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En inderdaad staat er van vers 17, want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Nou, meen ik zelfs dat dit de eerste keer is dat die uitdrukking überhaupt voorkomt. En ik meen dat de tweede keer is in Jesaja 66... namelijk vers 22. En ik meen ook dat het daarna pas weer voorkomt in 2 Petrus. Hoofdstuk 3. Want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar als je bij Petrus vraagt, waar vinden we die belofte dan? Dan kom ik ook niet verder dan Jesaja 65 vers 17 en Jesaja 66 vers 22. De enige plaatsen. Los daarvan moet ik meteen zeggen dat wij met name uit de psalmen wel degelijk die indruk krijgen over het nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde enzovoorts. Niet omdat de termen daar staan, maar omdat het beschreven wordt. En ik denk ook dat de uitspraak over de leeuw zal stro eten gelijk de os uit Jesaja 2, meen ik, dat dat net zo goed tot de conclusie moet leiden, dan hebben we van doen met een nieuwe schepping. Heb u dat nog? Bovendien, Jesaja 65, waar we nu zijn, staat gewoon, want zie, ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Die woorden wordt u geacht te herkennen uit in Openbaring 21, de eerste verse. Of was het laatste nog van Openbaring 20? Oude hemel en aarde verdwijnen en er wordt niet meer aan gedacht, dus voor hen wordt geen plaats meer gevonden. Die uitspraken bedoel ik, hè? Die komen blijkbaar ook uit Jesaja 65. Maar meteen de tweede keer dat de uitdrukking gebruikt wordt, dat is Jesaja 66 vers 22, staat, want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. Dat wil zeggen, ik heb vertalingen gezien waar trouwens staat die ik maken zou, vers 22. Die ik maken zou. Het veronderstelt dat het tevoren beloofd was. Maar de enige plek die je kunt vinden waar de uitdrukking letterlijk staat, is echt maar één bladzijde eerder. In hoofdstuk 65. Het zijn geen vaste termen, bedoel ik maar, in het Oude Testament. Maar dat gaat verder hier in Jesaja 65 met vers 18. En of maar, weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid en hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. Ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Wat hetzelfde is als wening, overigens. Anders zou het geroep geweest zijn. Schreeuwen is schreien. En schreien is wenen. Niet te verwarren met Berlijn en Innsbruck. Nou ja, wenen. De stem des geschreeuws. Van, en dan komt er een zin die, ja, die is helemaal goed, maar je moet hem wel goed lezen. Vandaar zal niet meer wezen, let op het woordje van. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven, 100 jaren oud zijnde. Maar een zondaar, 100 jaren oud zijnde, zal vervloekt worden. Wanneer? Waar? Waar gaat het over? Het gaat in ieder geval over een jongeling die zal sterven. Al is hij dan 100 jaar oud. Maar hij wordt een jongeling. Hij wordt als jongeling beschouwd. Hoe oud moet hij dan zijn om een ouderling te wezen? He? Als hij een jongeling is bij 100 jaren, dat is één ding. Dat wil zeggen, als hij normaal zou leven, dan zou hij, daar nog minstens enige eeuwen aan toe moeten voegen. Dat is één ding. Het andere is, maar hij zou deze in elk geval, al was het maar deze ene, zal dan toch sterven. Maar dan ben je dus niet op die nieuwe aarde of in die nieuwe hemel. Dan ben je niet in een nieuwe schepping. Want daarvan staat dat de dood er niet meer is. Daar sterft überhaupt niemand. Hebben u dat? Waar hebben we het dan over? Nou ja, dan ben je dus in de 1000 jaren. Nou ja, of een paar jaar ervoor, een paar jaar daarna, maar daar kijk ik nou niet op, hè. Dan ben je in het koninkrijk van Christus nog in deze oude wereld. En daarover staat dan dus, vandaar zal niet meer zijn een zuigeling van weinig dagen. Dat wil zeggen, daar zal een zuigeling van weinig dagen niet uit verdwijnen. Die heb je toch, hè? Dat is de betekenis van. En anders moet die andere Bijbelvertaling nakijken. Ik heb er zeker gezien waarin het adequaat vertaald is. Dat wil zeggen, voor geen misverstand vatbaar. Dat wil zeggen dat er geen kindersterfte meer zal zijn. Ze zullen niet meer vandaar verdwijnen, weggenomen worden. In de dood wel te verstaan. En dan te bedenken dat kindersterfte natuurlijk wijdverspreid is geweest altijd, hè. Maar dat zal niet meer zijn, dus geen kindersterfte. Overigens, maar dat is een verhaal apart, wel voortplanting dus. Mensen krijgen wel kinderen en toch staat er niet meer de stem der wening, nog de stem des geschreeuws. Nou ja, het kost wat moeite om die dingen bij elkaar te brengen. Zou de vrouw dan niet meer zoveel smart hebben in het baren? Die conclusie zou ik niet durven trekken, maar Als u die conclusie wilt, dan vind ik het ook prima, maar dat... doe maar. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen. Geen kindersterfte, maar wel voortplanting. Er zal ook niet zijn een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Dat wil zeggen, hij is oud, maar toch vervult hij zijn dagen. Dat wil zeggen, hij gaat gewoon door met leven. Ook al is hij oud. Wat kan het anders betekenen? Of u moet denken dat een oud man sowieso zijn dagen vervuld heeft. Omdat hij inmiddels oud is. Maar er staat dat het verder gaat. Nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. En dan, want, staat er. Maar dat want weet ik niet of dat wel een goede vertaling is. Dat woordje duidt weliswaar op oorzakelijk verband. Maar er zijn ook nog wel wat andere voegwoorden voor te bedenken. Maar je zou moeten begrijpen dat wat nu volgt een toelichting is op het voorgaande. Het voorgaande zegt, die sterfte, dat is er niet meer. Maar je zou ooit een keer op de gedachte moeten komen... Ja, als een mens dan niet... Ik durf het haast niet te zeggen, maar als een mens dan niet doodgaat... Hoe zit het dan met de doodstraf? Als de Heer zal richten in gerechtigheid, en die mensen zijn gewoon zondaar. Nee, ze zijn wedergeboren, maar dat zijn wij ook. Toch? En zelfs dat is niet helemaal correct wat ik nu zeg. Want als er mensen geboren worden, moeten ze daarna ook nog wedergeboren worden? Dat is nog maar de vraag. En dan komt er dus commentaar op, hoezo geen dood meer? Er is wel dood, staat er ook. Want een jongeling, dat want, nou ja, doe maar. Een jongeling zal sterven, 100 jaren oud zijnde. En is dan een jongeling als die 100 jaar is. Maar hij zal wel zeker sterven. Waarom dan? Want, toch... Nou ja, en dat staat erachter. En hebben ze dat vertaald met maar. Dat is hoogst ongelukkig hier. Namelijk zou het beter geweest zijn. Of anders gewoon het standaard neutrale en. Namelijk, een zondaar 100 jaren oud zijnde zal vervloekt worden. Dat wil zeggen, mag dan een jongeling wezen met zijn 100 jaren... met nog een lange levensverwachting voor de boeg... maar als hij bepaalde wetten heeft overtreden... dan wordt hij gewoon vervloekt, namelijk gedood. Het is weer zo, je telt die twee zinnen bij elkaar op. Het is gewoon een synoniem parallelisme. Een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde... een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden... Het is diezelfde jongeling, maar hij is een zondaar. In de zin van, er is iets fundamenteel mis. Mis, weet je wel, zonde, mis. En hij zal vervloekt worden en dus sterven. Met andere woorden, hij wordt geëxecuteerd. Nou ja, op welke wijze weet ik dan even niet. Maar misschien wel door steniging. Zou me niet verbazen. Vanwege de wet namelijk. Dat is een hoofdstuk apart. Onderwerp apart. Maar ik geloof wel dat een belangrijk deel van de Mosaïsche wet... In die dagen gewoon wordt toegepast. Niet als een middel ter zaligheid, maar gewoon om de samenleving te regelen. Gewoon een normale sociale en daarmee ook criminele wetgeving. Logischerwijze. Maar daar hebben we het nou nog niet over. Maar wat je hier kunt uithalen, zijn verschillende aparte onderwerpen... die ik met u ook hoop door te nemen nog. Omdat er veel meer schriftplaatsen zijn die erover spreken... of althans dit impliceren. Dat er dus inderdaad in de duizend jaren gewoon sprake is van voortplanting. Vermenigvuldiging kun je rustig zeggen... omdat de sterftecijfer dus blijkbaar heel laag ligt. En als een jongeling 100 jaar oud is, zou ik niet weten waarom die 1000 jaar zou kunnen worden. en dus die hele periode overleven. En je vindt er in vermeld voortplanting, je vindt er de toepassing van de dood, maar tegelijkertijd de vermelding van een verlengde levensduur. En bovendien vind je in vermeld de toepassing kennelijk van bepaalde wetten, met name dus ook de doodstraf. En nu ik hier toch ben, en ik moet alweer eigenlijk ophouden. Maar nu ik hier toch ben, lees ik maar even verder. Hè. Zij zullen huizen bouwen en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en derzelfde vrucht eten. Zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen. Zij zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. Hoe oud wordt een boom? Ik zou het nu niet kunnen zeggen. Maar het idee is, de Nederlandse zegswijs is dat. Hè? Die zegt, boompje groot, plantertje dood. Ja, zo heet dat. Met de bekende Nederlandse verkleinwoorden natuurlijk. Boompje en plantertje. Typisch Nederlands. Boom groot, planter dood. Dat wil zeggen, de één plant en de volgende generatie, als het mee zit, dus soms nog later, plukt men de vruchten daarvan. Dat is de gang van zaken. En wat hier staat, is dat dat niet langer het geval is. En er staat duidelijk dat de mens dus veel langer zal leven. Zodat hij zelf een boom plant en lang genoeg leeft om er ook de vruchten van te plukken, enzovoorts. En dan staat er ook, want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en namelijk mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. En dat is niet gebruikelijk. Nou ja, in onze dagen geloof ik wel. Want tegenwoordig wordt er zodanig geproduceerd dat het hooguit een paar jaar meegaat. Want anders dan gaat de fabriek over de kop. Die markt moet levend blijven, weet u wel. Heb ik in mijn jeugd al geleerd. Van, ze kunnen bij Philips heus wel gloeilampen maken die niet kapot gaan. Maar als ze dat doen, dan zijn ze uitgeproduceerd binnenkort. Heeft de hele wereld gloeilampen en als ze niet kapot gaan, dan gaat de fabriek naar de Filistijnen. Het vermakelijke is, de fabriek is naar de Filistijnen. Uitverkocht, opgeheven, weet ik het. Maar ja, doe maar. Maar de bedoeling was dat men dingen maakt, produceert, die inderdaad zo slijtvast zijn dat ze generaties lang meegaan. Dat was vroeger ook zo, daar hebben we nou de antiekmarkt nog aan overgehouden. Meubeltjes, kasten en weet ik veel van honderden jaren oud soms. Ja, het kan wel. Het is wel een kwestie van vakmanschap en goede materialen, maar vindt men tegenwoordig niet meer nodig. Nou, vooruit. Maar in die dagen dus wel, hè. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, nog baren ter verstoring. Want zij zijn het zaad, baren ter verstoring. Dat slaat terug. Dat past binnen het kader van deze profetieën van Jesaja. Er zou wel een nieuwe generatie worden voortgebracht in de dagen van Jesaja. Maar het zou uitlopen op verstoring. Namelijk in de eerste plaats de ondergang van het tienstammenrijk. En hetzelfde herhaalde zich later in de ondergang van het tweestammenrijk. Een volk dat van zijn plek verdreven wordt. En soms gewoon gedood wordt. Maar dat zou niet meer zijn. Zij zouden dus wel baren dan. Hè? Dat staat er dus weer wel. Want ze zijn het zaad der gezegenden des Heren, hun nakomelingen met hen. En dan staat er in vers 25, de wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn, ze zullen geen kwaad doen nog verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heren. Persoonlijk neem het alsof dit gaat over de niet meer over het duizendjarig rijk, maar over wat daarna volgt. Ik zie ook wel dat er niet een echte overgang is tussen die versen. Het is één verhaal door. Maar ja, dat is het bekende gegeven van de profeten, van de profetieën. Dat dit soort onderscheidingen verwateren. Het onderwerp is het koninkrijk. En die voorgaande versen beschrijven een bepaalde situatie in het koninkrijk. Alleen die situatie blijft niet zo. Die verandert. Maar ja, ik heb er vrede mee als zal blijken dat dit een beschrijving is toch van de situatie in de 1000 jaren. Maar dan vind ik hem wel onbegrijpelijk. Dus mijn conclusie is dat het terugslaat gewoon op vers 17. Een nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar er gaat nog wat aan vooraf. En dat is de situatie die in de tussenliggende verzen beschreven wordt. We hebben meer van die schriftplaatsen, maar daarover spreek ik u de volgende keer. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw profetisch woord. We danken u dat wij als kinderen des lichts onze harten mogen openstellen voor dat licht van uw profetisch woord dat schijnt in onze van nature onwetende, duistere harten. En terwijl een wereld in duisternis is, mogen wij ons oriënteren op wat u gesproken hebt. Op u, die het woord bent, die van ouds uzelf en daarmee uw werk hebt bekendgemaakt. En we danken u dat wij deze oude woorden onder ogen mogen hebben, om ons daardoor te laten onderwijzen aangaande nog steeds toekomende dingen. Zodat we zouden weten waar het allemaal naartoe gaat. Waar u naartoe werkt in uw plan. En in het bijzonder danken we u dat wij mogen weten onderdeel van dat plan te zijn. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dat tot een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij mogen daar naar uitzien. We mogen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van uw beloften, ook in het bijzonder aan ons gedaan. Maar ook gedaan aan de wereld als zodanig. Wij mogen daaruit leven reeds in onze dagen, uit de rijkdom van uw genade. En danken u daarom voor deze avond, maar dragen onszelf ook aan u op, Vader. Wees u ons nabij. Leidt u ons in heel uw waarheid op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.